allemaal van harte welkom, vrienden en vriendinnen, broeders en zusters. Speciaal welkom aan degenen die in de tijd dat ik lid ben van deze Eerste Kamer geboren zijn. Dat zijn er zo'n 50 vanavond. Dat is wel heel bijzonder. Verschillende van u hebben vanavond tegen me gezegd, wat ga je nou toch doen? Als ik 31 mei afscheid neem, alsof ik me daar zorgen over maak. Sommigen doen dat overigens wel. Want een paar weken geleden kreeg ik een brief van TNT of ik maar geen postbode wilde worden. En het werd ook goed betaald, zeiden ze tegen me. En ik heb zo de indruk dat Rogier Havelaar, onze vroegere medewerker, voor die brief gezorgd heeft. Die werkt tegenwoordig bij TNT. Ja, ik heb een verhaal geschreven in de traditie van de christelijke politiek. En dat verhaal is erg lang geworden, dus zet u schrap. Maar ik heb nog net op tijd bedacht dat als ik dat verhaal ga voorlezen, dan zal het op een gegeven moment zo zijn dat als ik op pagina 6 bezig ben en ik zou overstappen naar pagina 8, dat niemand het ook meer merkt. Dus u krijgt het verhaal toegestuurd. En ik wou vertellen wat ik in dat verhaal zeg. Om het wat huiselijker te houden, maar ook om direct te kunnen zien hoe u reageert. Wij hebben een jaarlijkse groenlezing. Het is wel interessant om te vertellen dat deze plaats daarom ook wel bijzonder is, omdat op een steenworp afstand hier aan de vijver Groen van Prinsteren heeft gewoond. Daar is nu een gedeelte van het kabinet van de koningin gevestigd. Maar dat is dus dicht in de buurt. En ik wil met mijn verhaal ook geestelijk heel dicht in de buurt blijven van Groen van Prinsteren. Want die groenlezing is vooral ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan de bezinning van de christelijke politiek. En dat is beslist geen overbodige luxe. Ik zou zeggen dat is zelfs een noodzaak, een blijvende noodzaak voor de christelijke partij. De eerste dingen van een christelijke politieke partij moeten altijd weer gezegd worden, altijd in een veranderende context. Maar altijd moeten ze weer geactualiseerd worden en moet blijken hoe actueel die uitgangspunten gaan zijn, maar ook hoe diep ze gaan, hoe diep ze ingrijpen in de geschiedenis. Ik heb me voorgenomen om vanavond speciaal iemand uit de traditie van christelijke denkers naar voren te halen die een beetje op de achtergrond is geraakt. Dat is professor Mekkers. Ik denk niet dat er velen zijn die hem herkennen. Ik heb al een paar ontmoet die hebben college bij hem gevolgd vroeger. Hij was mijn voorganger in Eindhoven, waar ik ook bijna 40 jaar hoogleraar ben geweest. Professor Mekkers was zeer actief in de antirevolutionaire partij. Heeft veel geschreven in AR staatkunde en dat heb ik allemaal nog maar eens weer gelezen voor vanavond. Hij heeft boeken geschreven. Prachtige dingen, maar voor de huidige generatie erg moeilijk te lezen. Maar eens geestes met Groen van Prinsteren. Ik denk dat Mekkers Groen van Prinsteren uit zijn hoofd kende. Hij is via het Nationaal Evangelisch Verband, omdat dokter Verbrug zijn vriend was, bondgenoot geweest in de vroege tijd van het Gereformeerd Politiek Verbond. En later is hij lid geworden van de Reformatorische Politieke Federatie. En als lid van deze Kamer heb ik hem hier in Den Haag nog vele keren opgezocht. In zekere zin kun je hem dus beschouwen als een van de geestelijke founding fathers van de ChristenUnie. Hij streed tegen het opkomend materialisme en tegen de daarmee gepaardgaande secularisatie. Ik denk dat het denken van Mekkers helemaal in de lijn is van de vraag die ik vanavond wil stellen. Wat moet de inzet van de christelijke politiek zijn in een sterk veranderende cultuur? Ik heb de volgende opzet gekozen. Ik heb een hele korte schets van onze tijd. En dan ga ik zeggen, ja, maar onze tijd heeft diepe wortels. En dan komt Mekkers aan het woord, die als christendenker fantastische dingen gezegd heeft over de geschiedenis van het begin tot het eind. En vanuit die visie op de geschiedenis ga ik naar onze cultuur kijken. Ook weer aan de hand van wat Mekkers daarover heeft gezegd. En ik moet wel zeggen, geactualiseerd door mezelf. En pas dan trek ik de conclusies, dat is ongeveer de tweede helft van mijn verhaal dan, voor de christelijke politiek. Dus de eerste dingen van de christelijke politiek betreffen niet de christelijke politiek als zodanig, maar zeggen de religieuze achtergrond, de historische context en de problemen van de cultuur waarin je werkzaam bent als politicus. Allereerst dus iets over onze tijd. Nou, een paar hoofdkenmerken van onze tijd. Eén hoofdkenmerk is dat onze tijd een tijd is van materialisme. Je kunt gewoon zeggen, de religie, de hoofdreligie van onze tijd is die van het materialisme. Dat is de religie die geen transe werkelijkheid erkent. Het gaat om de zichtbare, waarneembare werkelijkheid. En daar moet de mens genoegen mee nemen. En het is in die materiële werkelijkheid dat de mens zijn vrijheid beleeft en tegelijk ook zijn macht. Vrijheid in de zin van je gaat volstrekt je eigen weg. Ongenormeerde vrijheid. En wat betreft de macht, je probeert je zo sterk mogelijk te maken en je eigen toekomst te bouwen. Onze tijd is blind voor wat ik zou willen noemen de spirituele dimensie van onze werkelijkheid. En dat is heel diep ingrijpend. Want de spirituele dimensie, dat is een dimensie die het allerbelangrijkste is. Namelijk God, de schepper, die alles gemaakt heeft, alles in stand houdt en alles leidt naar de voltooiing. En daarvoor hebben velen hun ogen in onze tijd gesloten. Niet voor niets spreken we dan in ook onze tijd wel van een grote morele crisis. Eigenlijk is het één grote draaikolk. Allerlei verbanden van mensen zijn kapot gemaakt, zijn gebroken. En de grote problemen van onze cultuur zijn toch wel de problemen van wetenschap, technologie, economie, organisatie. Dat is een groot kluwen waar heel veel crises aan vastzitten. Voor het merendeel misschien nog verborgen en anders willen we ze wel graag verborgen houden. Maar ze zijn aanwezig. Eigenlijk kraakt onze cultuur. En als ik het over onze cultuur heb, heb ik het vanavond over twee onderdelen daarvan. Dat is de kleine persoonlijke cultuur, dat is de cultuur van onze menselijke verhoudingen, samenleving, van onze buren, van onze man, vrouw, kinderen, school. Dat noem ik de kleine persoonlijke cultuur. Die is in de crisis in onze tijd. En dan noem ik de grote cultuur, de materiële cultuur, die ook heel veel problemen kent, maar waar we hartstochtelijk aan verknocht zijn. Zo zie je zelfs dat je kunt spreken van afgoderij. Iemand die dat heel vroeg voorzien heeft, dat was een tijdgenoot van Groen van Prinsteren. Dat was de filosoof Friedrich Nietzsche. Die wordt de filosoof van het nihilisme genoemd. Er is niets. God is dood. En in de tijd van Nietzsche zien de mensen het nog niet. Maar hij voorspelt, hij profeteert dat de mensen dat eens zullen gaan inzien. En dat juicht Nietzsche toe. Maar tegelijk is Nietzsche ontevreden met die man, met die mens die om zichzelf cirkelt. Die genoegen moet nemen met zichzelf. Vandaar dat er een tweede element in Nietzsche zit. En dat heeft te maken met die grote materiële cultuur. Dat is namelijk dit. Dat hij zegt, ja, het gaat uiteindelijk om die mens zonder God, dat de ubermens wordt. Die zich laat drijven door de wil tot de macht. En om dan een cultuur naar zijn hand te zetten. En dan zeg ik maar, om dan torens van Babel te bouwen. Nietzsche heeft dus voorspeld wat er in de 20e en 21e eeuw gaande is. Wat er in onze tijd gaande is. Eigenlijk voorzag hij de cultuur van na de Tweede Wereldoorlog. In zekere zin heb je Nietzsche nodig voor een geestelijke dieptepeiling. Maar ik wil nou iets vertellen van Mekkers. Hoeveel dieper en verder rijker dat ging. En hoeveel bijbelser. En hoeveel dichter bij de God van hemel en aarde. Om onze geschiedenis te verstaan, zegt Nietzsche, moet je terug naar het begin, God de schepper. Moet je naar het midden van de geschiedenis, dat is Christus, die die schepping van het verval en afval van God verlost. En Christus die daar aan het eind is, die door het kruis het perspectief gebracht heeft van het komende koninkrijk. Maar juist omdat het door het kruis ging, gevolgd door de opstanding, is dat koninkrijk niet van deze wereld. De krachten tegen die enorme dynamiek van de geschiedenis. Let u er wel op. Christus stond aan het begin. Alles is door het woord van God geschapen. Alles is door Christus als het woord van God verlost. En alles wordt door Christus vervuld. Christus, de zin van de geschiedenis. Kun je je nou voorstellen dat er iets duidelijk wordt van die titel die ik met opzet gekozen heb. Christusbelijders. Ik kom daar straks op terug. Maar het is eigenlijk fantastisch. Ook wat Mekkers dan zegt over wat er zich verder gaat gebeuren. Wat er zich verder in die geschiedenis voltrekt. Dit is de geschiedenis van Christus. En op die geschiedenis zijn wij mensen bezig om ons tegen Christus te verzetten. We verzetten ons tegen de dynamiek van de geschiedenis van het begin tot het einde. We zetten ons tegen die goddelijke geschiedenis. En dat roept spanningen op, conflicten, onoplosbare problemen. Maar zegt Mekkers, maak je geen zorgen. De dynamiek van de geschiedenis, die van Christus is, is overheersend. Alle grote woorden van mensen, van Nietzsche, van Marx, van Hitler, van Napoleons, van dictators, van verleden en heden, ze kunnen ze alleen maar spreken bij de gratie van het bestaan van alles in Christus. Alleen, ze staan loodrecht op die ontwikkeling. En dat is het loodrecht staan op de dynamiek van de geschiedenis, wat Mekkers de scheppingsgeschiedenis noemt en ook verlossingsgeschiedenis en de wet van God, die de wet van de liefde en de gerechtigheid is, die die stimulans geeft van die geschiedenis. Loodrecht daarop hebben we te maken, wij allemaal, met de wet van de zonde. We keren ons er tegen. En de oproep is, voeg je naar de weg van Christus. Voeg je in die weg, hij spreekt over wet en weg, voeg je in die weg van liefde en gerechtigheid, jaag de vrede na, zodat nu al iets zichtbaar wordt van dat koninkrijk dat niet van deze wereld is, maar dat wel in volheid eens komt. Zoals een moeder een baby verwacht, en de baby nog niet gezien heeft en allerlei voorbereidingen treft, zo treffen wij, behoren wij voorbereidingen te treffen voor de grote dag van de komst van het koninkrijk van God in alle volheid. Dus je kunt dat niet langs je heen laten gaan, die verwachting. God, zegt Mekkers, laat niet toe dat de mens in zijn eigen waan, waar we het zo even over hadden, hun eigen gang tot het eind toe kunnen gaan. De spanningen, de conflicten en de oorlogen die daarvan gevolgd zijn in die kleine persoonlijke cultuur en in die grote cultuur, die kennen grenzen. Wij zeggen dan eufemistisch, de wal keert het schip. Of er zullen wel betere tijden komen. Maar dieper gezegd moet je zeggen, God laat niet toe het proces van de wetteloosheid tot het einde. Daar hebben we voorbeelden van. Daar hebben we voorbeelden van in het optreden van Mandela in Zuid-Afrika. Het instorten van het Sovjetrijk. En misschien vandaag, wat sommigen noemen, de lente van de Arabische wereld. Ik wou zeggen wat sommigen noemen. Want God laat niet toe dat mensen tot het eind toe zich op de weg begeven, dwars op de weg van het koninkrijk. Maar voor ons mensen is niet te zeggen wanneer en wanneer God optreedt. Maar we zien voortdurend dat hij in zijn voorzienigheid of in zijn gunst of in zijn genade de mens weer de gelegenheid geeft om als het ware terug te gaan naar die oorspronkelijke beweging. Maar zekerheid hebben we daarover niet. Want je ziet dat diezelfde mens ook tegelijk weer een andere weg kiest. Dictators worden nogal eens opgevolgd door dictators. En wij leren het, zou je kunnen zeggen, maar heel slecht als mensen van fouten. Nou, als je dit proces ziet en je denkt over onze cultuur en over de politiek in die cultuur, dan kan er niet anders dan zeggen, christelijke politiek is altijd actueel. Er is geen politiek die zo ver teruggaat. Er is geen politiek die zo ver vooruit kijkt. Ik wil dat met nadruk nu zeggen, omdat nogal eens een keer aan de orde is, hoe zit het dan toch met die ChristenUnie? Maakt zich geen zorgen. Wij moeten ons veel meer zorgen maken over onze twijfels. Maakt u zich geen zorgen over wat ons gegeven is in Christus. Daar moeten we ons op oriënteren. Groen van Priester deed dat in zijn eentje. Wij zijn nog met meerdere. Maar als het zou moeten, moet je ook tegen jezelf zeggen. Dan in mijn eentje. De dieptepeiling van Mekkers, daar moet ik heel veel overslaan, want hij heeft prachtige dingen geschreven over de reformatie. Maar gaat dan vrij snel, ook in lijn van Groen van Prinsteren, over naar de tijd van de verlichting. Dat is een term, religieuze term, hè, want de Bijbel spreekt ook over verlichting. Wij mensen moeten verlicht worden door de Heilige Geest. Nou, de verlichting is een periode waarbij opnieuw een enorme energie gestoken wordt om van die weg van God, van het begin tot het eind, je eigen weg te gaan. Schepping is, ik ben zelf schepper. Zondeval is dat ik ontrouw word aan mezelf. Verlossing is dat ik weer op mijn eigen benen sta. En toekomst is dat ik handen leg op wat me toekomt. Radicaal tegenover die door en door Bijbelse visie. Er zitten in die verlichting twee idealen. Het vrijheidsideaal en het beheersingsideaal. Als ik dat nu ga behandelen, is het risico groot dat u denkt dat ik er heel weinig positieve waardering voor heb. Dat is niet waar. Eigenlijk moet je zeggen, met Groen van Prinsteren, we zijn nooit contra, maar we zijn altijd anti. Contra betekent dat je terug wilt naar het verleden. Maar anti is dat je zegt, nee, gebonden aan de structuren van Gods schepping, zullen degenen die zich er tegen verzetten heel wat aan het licht brengen waarvoor je kunt danken. Maar je dankt er zo voor dat je tegelijk ook de revolutionaire weg verlaat en weer het spoor volgt van liefde en van gerechtigheid. Nou, vrijheidsideaal, want de verlichting heeft veel goeds gebracht, maar het is in onze cultuur, in onze tijd, tot een hoogtepunt opgevoerd van menselijke overmoed. Alle verzet tegen traditie en waarden en gezag is aanwezig. Sinds de 60e jaren. Ik heb dat meegemaakt. Onze cultuur is sinds die tijd in de kleine cultuur volstrekt ontzield. Er zit geen hart en geen ziel meer in. De heksenketel van het relativisme speelt velen in onze cultuurparten. En sommigen spreken wel terecht van de dictatuur van het relativisme. Niets staat meer vast. Niets, je krijgt gelijk. Unwirtum, aller werte. Dan het tweede ideaal, dat beheersingsideaal. Dat is een heel oud ideaal, dat gaat terug op de torenbouw van Babel. Dan staat er in de Bijbel, nu zullen de mensen gaan doen wat ze denken te kunnen doen. Ze gaan God naar de kroon steken, voor de hemelbestormers. En ze gaan hun menselijke macht vestigen. Nou, dat zien we in die tijd van de verlichting ook. We zien hoe de machten, de cultuurmachten zich ontwikkelen van techniek, economie, van organisatie en wetenschap en hoe dat complex van cultuurmachten verbonden wordt met bureaucratie, zodat het een onontwarbaar kluwen wordt. Wat is het spectrum waarbinnen onze cultuur zich beweegt? Dat is een brutale ontwikkeling. Zo brutaal dat het de grondslag van die ontwikkeling vernietigt. De grond waarop het mogelijk is, de door God gegeven schepping, wordt ontstellend onder druk gezet. Torens van Babel worden gebouwd, maar ze blijken op drijfzand te staan. Dit wereldbeeld is het wereldbeeld van de religie van het materialisme. het materialistisch wereldbeeld of het technisch wereldbeeld. En bijna alles, en let er wel op, als ik zeg zij, bedoel ik ook wij. Bijna alles bekijken wij door de bril van deze materialistische cultuur. We zoeken binnen het kader van die verabsoluteerde, verafgoden vrijheid en menselijke macht onze eigen weg, onze eigen ethiek. En dat levert ons gigantische problemen op. Het is wonderlijk dat de vrijheid van ons en ons verzet in vrijheid tegen die overmacht van de cultuurmachten, dat onze vrijheid daar eigenlijk niet tegen opgewassen is. Maar die cultuurmachten die winnen het altijd weer van nieuwe ontwikkelingen. Na de computertechniek komt er de nanotechnologie en de systeemtechnologie. En de problemen van die materialistische cultuur, die worden opgelost met de processen en de methoden die deze materialistische cultuur zelf groot heeft gemaakt. Dus het versterkt zich voortdurend, maar in die versterking zie je dat de problemen steeds groter worden. Het heeft bijna een despotisch karakter. Maar zoals het met een despoot gaat, er komt een eind aan. Alhoewel, wij weten weer niet wanneer, maar je kunt de tekenen van zien. Toen 2 jaar geleden de financiële crisis uitbrak, en vervolgens de economische crisis en de landencrisis waar we middenin zitten, hebben ook tegelijk te maken met de klimaatcrisis, met de energiecrisis, met de grondstoffencrisis en wat voor crisis niet allemaal. Crisis niet allemaal. En je ziet dat die crisis inhouden dat culturen, dat volkeren, dat naties tegen elkaar in opstand komen. En we weten niet waar het op uitloopt. Wat we wel zien is dat vooral de zwakkeren in deze wereld daar enorm onder lijden. U en ik, wij lijden er nog nauwelijks onder. Maar de zwakkeren in deze wereld dan. De ontwikkelingslanden. Ze worden geweldig onder druk gezet. En die spanningen in de wereld, de bij wijze van spreken de vluchtelingen die van Noord-Afrika nu naar Afrika, naar Europa komen. Je ziet het vandaag gebeuren. Dat is misschien nog maar het begin. Ze vluchten naar het Westen om ook van de vleespotten van Westen te kunnen genieten. En ondertussen moet je zeggen, die spanningen in de westerse cultuur kunnen zo groot zijn dat we en culturele en politieke en ecologische problemen krijgen die onvoorstelbaar zijn. Misschien dat u ook een beetje kunt denken aan die, ik kom daar zo nog even op terug, aan die rampen die zich nu in Japan betrekken. Of een paar maanden geleden in de Golf van Mexico. Zulke rampen staan voor mij model voor dat wat er ondergronds in onze westerse cultuur gaande is. Kijk, een veenbrand zie je niet. Maar wat er in Mexico gebeurt en in Japan, af en toe komt het naar boven. En ik vrees, dat we meer van zulke dingen mee zullen maken. Soms zie je het ook in het klein. En gisteren is in deze Kamer het elektronisch patiëntendossier verworpen. Maar daar zag je ook iets van die samenballing van macht waar de Eerste Kamer gelukkig toch nee tegen zegt. Af en toe zie je dat er nog tegen gas wordt gegeven. Nou, als dat een voorbeeldje is, dan is het maar een klein voorbeeldje, want we hebben veel meer dingen nodig. Eigenlijk heeft die materialistische cultuur een fundamentele omslag nodig. Willen wij rampen als die in Japan en het ontploffen van boorinstallaties en klimaatcrisisproblemen en energieproblemen, grondstofproblemen, of willen we die terugdringen, dan is er iets anders nodig. En mag ik dan met mekkers zeggen, van de verlichting zeggen wij niet, we moeten terug naar de tijd voor de verlichting. We hebben er zelfs veel aan te danken. Maar we zeggen dan wel, deze verlichting heeft dringend verlichting nodig. Goddelijke verlichting. We moeten weer terug naar dat ene motief. En Christusbelijders vanavond realiseren zich wel, het is echt het enige dat de wereldgeschiedenis beheerst. Enige moeten naar dat motief terug van God die in Christus alles verlost heeft en een nieuw perspectief gegeven heeft. De verlichting van de verlichting. En pas dan komt er een nieuw beeld Is dat dan een cultuur zonder vrijheid? Natuurlijk niet, want de mens is in vrijheid geschapen. Is het dan een cultuur zonder wetenschap, techniek, economie, organisatie, bureaucratie? Wel nee. In het scheppingsmandaat heeft de mens de opdracht gekregen. Het gaat er alleen om in welke richting ontwikkelen wij het. Welk beeld staat ons voor ogen? Is dat het beeld van de materialistische wereld? Die je kortweg ook kunt aangeven als het beeld van de machine die we zelf in elkaar zetten? Of is het, en dat moet het toch zijn, of het is het beeld van de tuin, van de schepping, die begon met een tuin. En die door onze schuld geworden is tot een tuin van dorens en distels, maar nog altijd door God aan de mensen gegeven is om in te wonen. En Jesaja zegt ergens, ik heb de schepping niet gemaakt tot een baaierd, maar tot een plaats om te wonen, tot een tuin voor mensen om in te wonen. En het beeld tuin, dat gebruik ik met opzet, maar dat betekent, kijk, als je een machinemodel hebt, dat is van ons. De tuin is, het wordt ons aangereikt. Wij krijgen het als een groot geschenk. En wees er voorzichtig mee. Zoals je een groot cadeau met Sinterklaas krijgt en voorzichtig uitpakt, pak Gods schepping voorzichtig uit. Wees niet brutaal, niet overmoedig. Wees niet als Nebukadnezar of als de bouwers van Toren van Babel. Maar wees mensen die de schepping ontwikkelen als tuin. En dat doen wij op grote schaal niet. Ik zal ook een voorbeeld geven waaruit het duidelijk wordt. Sinds 1969 kunnen wij ons allemaal voorstellen dat we op de maan staan. Want toen hadden we de eerste maanlanding. En wij kunnen ons dus voorstellen dat we vanavond met z'n allen op die maan staan. En dan komen we als we op die maan staan onder de indruk van die geweldige kosmos van God. Die schepping van God. Gigantisch. Wat een goddelijke wijsheid, wat een kracht, wat een almacht. Wat een vereering en bewondering. Maar willen we met z'n elkaar overleven, dan is er maar één richting om te gaan. Dan moet je terug naar de planeet Aarde. En de mijnreizigers van 69 kwamen dan ook op Aarde terug. En als je op de maan staat, dan zeg je die kleine planeet Aarde. Dat is de planeet waar leven is. Daar heeft God het leven gegeven. En je schrikt. Want daar wordt het leven bedreigd, in die kleine cultuur. 1 op de 7 kinderen die verwacht worden in Nederland wordt geaborteerd. Die kleine cultuur, daar zijn ze het leven als een gave van God aan het vernietigen. Ze doen het in het klein, maar ze doen het ook groot. Sinds de Tweede Wereldoorlog, de helft van planten en dierensoorten verwoest, vernietigd, verdwenen. En dat is nou het boeiende van onze tijd. Wij kunnen dat als christenen elkaar voorhouden, maar wij komen niet aan de maat van die verandering. En je ziet dat God ermee bezig is. Je ziet dat die crises als een veenbrand doorgaan, maar je ziet ook dat er ondernemers zijn die opkomen voor verantwoordelijk ondernemerschap. Je hebt het Rathenouw Instituut dat een paar weken geleden een prachtig rapport gegeven heeft onder de titel Bio-economie. Want dat is het namelijk. Vanaf de maan zien wij het. Denk erom, mensen op die aarde. Jullie hebben het leven gekregen, maar jullie zijn er ook om dat leven van planten, dieren, van je medemensen te beschermen. Dat is je eerste opdracht. Het gaat dus om een levende werkelijkheid en niet om een werkelijkheid die wij hebben gemaakt. Zorg ervoor dat je die schepping echt met dorens en distels als tuin ontwikkeld met wetenschap, techniek en economie. Ik heb me altijd erover verbaasd. Dat als ik daarover schreef, dat de mensen alleen maar het eerste deel gaven en zeiden, wat is die man pessimistisch. Moet ik wel zeggen, als ze dan zagen dat ik toch ook wel van een glas wijn hield, dan viel het ook wel weer wat mee. Maar ik heb nooit begrepen waarom men de ogen sluit voor het tweede deel. Namelijk, wat ik altijd in al mijn publicaties gegeven heb, Dat koninkrijk van God, dat is zoals het begin alles stempelt. Zo moet je met mekkers zeggen dat dat koninkrijk dat eens voorbij de horizon van de tijd komt, al in de schepping aanwezig was. En in Christus lijden en sterven en opstanding gestalte weer kreeg. En dat dat aanwezig is in alles en aanwezig moet zijn in alles wat we doen. We behoren het te zoeken. De Bijbel noemt het dat, zoek de gerechtigheid van het koninkrijk van God. En je ziet dat ook de niet-christenen aan dat perspectief gebonden zijn. In hun verzet kunnen ze zich er niet van losmaken. Het is mij opgevallen dat de vertegenwoordiger, het kan best een christen zijn, vertegenwoordiger van de Wereldbank, Daly, Herman Daly, die zegt, wij moeten het vruchtdragend vermogen van de aarde in stand houden. We moeten het zo mogelijk verbeteren. We moeten ons beperken tot de onttrekking van vruchtgebruik. En het, de vruchten van deze aarde alleen ter beschikking stellen van alle mensen. Nu en in de toekomst. Verantwoorde cultuurontwikkeling, zegt hij, is rente. In leven van de rente van het ons geschonken kapitaal. Dat past bij het Bijbels motief. En elke keer als je het ziet, ook bij niet-geestverwanten, applaudisseer dan. Applaudisseer ook als je ziet bij, geest, bij niet-geestverwanten, dat ze ineens schrikken van het feit dat wij in een land leven en in een wereld leven waar abortus provocatus zo op zo'n grote schaal voorkomt. Eimer van Middelkoop zei deze week, let wat dat betreft als op PVV'ers. Hoe wonderlijk ook, onder de PVV'ers, en iedereen die mij gevolgd heeft, die moet wel weten dat ik geen adept ben van Wilders, maar onder de PVV'ers heb je mensen die met ons opkomen voor het leven en het rood ook aan de kaken verschijnt als ze zeggen dat het op zo'n grote schaal voorkomt. Nou ben ik pas aan het tweede deel van mijn verhaal. Dan ga ik het over de politiek hebben. Maar ook dan weer eerst even iets vooraf. Want we zijn hier als christenen. We zijn hier als mensen van de ChristenUnie. Maar ik vind het eigenlijk veel mooier om te zeggen, we zijn hier als mensen van de Unie van Christusbelijders. Ik denk ook dat we in de toekomst naar alle christenen in het land dat appel moeten doen. Beleid je Christus, volg dan de weg van hem en laten we samen die weg volgen in kerk en wereld. Christusbelijders, dat zijn degenen die weten dat ze zich niet laten leiden door grootse idealen, maar dat ze zich juist in hun menselijkheid willen voegen naar het gezag van hun grote meester Christus. Christus is de grond van ons bestaan, het geheim van ons mens zijn. Ons leven en ons werk, ons politiek leven, onze cultuur willen betrekken op hem. En weten dat we dat nooit van onszelf kunnen, maar alleen maar in afhankelijkheid van zijn geest. En dan slaat je, laten we eerlijk zijn, slaat de schrik je wel een beetje om het hart. Want we weten van de vele tekortkomingen. Ook wij staan vaak dwars op de weg van de scheppingsgeschiedenis van onze meester Jezus Christus. Juist omdat dat besef er is, moeten we dagelijks en jaarlijks in een groep van prinsenlezing elkaar voorhouden, terug naar dat grondmotief van schepping, zondeval, verlossing, in gemeenschap met de Heilige Geest, in de verwachting van het Rijk Gods. Dat noemde Mekkers de dynamiek van de geschiedenis, waarover de wet van God gaat. Leg een verbinding tussen de hoge en grote naam van Christus en onze daden. Als een opdracht, niet als een feit. Zo gauw we naar feiten gaan, weten dat onze daden daar zo mee in strijd zijn. En daarom is er een voortdurende heroriëntatie nodig. Betekent bijvoorbeeld in de politiek dat het eerste is wat je moet zeggen van christusbeleiders, dat hun houding in de politiek die is van het dienen en niet die van macht. Alhoewel politiek bedrijven is wel politiek bedrijven in een staat die gekenmerkt wordt door staatsmacht. Maar ook staatsmacht behoort dienende macht te zijn. En ook vooral een begrensde macht. Het is ook daarom dat de ChristenUnie, de Unie van Christusbelijders, altijd benadrukt dat de staat er is te midden van vele andere samenlevingsverbanden. En let even weer op het bekende motief dat zo vreselijk oud is en dat zo'n geweldige toekomst heeft. Op die weg zijn er vele samenlevingsverbanden van huwelijk en gezin en families en scholen en verenigingen en bedrijven. En inderdaad ook de staat, maar allemaal onderworpen aan de soevereiniteit van Christus. En voor de staat geldt dan ook dat de soevereiniteit over de staat die van God is in Christus. Daarom zeggen we ook in een oude term van de christelijke politiek, soevereiniteit in eigen kring. God is soeverein over elke kring. Het is een groot misverstand. Sommigen hebben soevereiniteit gebruikt als zelfstandigheid. Dan waren ze van God af. Sommigen neutraliseren het. En in eigen kring hebben we, om duidelijk te maken wat we bedoelden, terecht ook wel gesproken over verantwoordelijkheid in eigen kring. Maar dat is slechts de subjectieve kant ervan. De objectieve kant ervan is van die verantwoordelijkheid is dat je beantwoordt aan God die soeverein is over alles. En voor de staat is Gods soevereiniteit een beperkte staat. Een beperkte taak van de staat. Het oefenen van publieke gerechtigheid en het bevorderen daarvan. En in die staat moet zorgen dat iedereen en alles op een evenwichtig verdelende wijze deel heeft aan dat recht en die publieke gerechtigheid. Nou, laten we nu even teruggaan wat nou die christelijke politiek zou betekenen ten aanzien van die kleine werkelijkheid, die van de persoonlijke werkelijkheid. Dan komt vanzelfsprekend natuurlijk aan de orde levensbescherming. En ons verzet blijft verzet tegen abortus provocators, tegen euthanasie. Het verzet dat mensen zelf denken het leven in de hand te kunnen nemen. En we komen ook voor de versterking van huwelijk en gezin, voor een goede gezondheidszorg, voor goed onderwijs. En we komen met Job waarvan zo even gelezen werd, komen we met Job die zelf in Job 29 zegt, ik was als een koning. En het was die Job die in die tijd door God tegenover de Satan geprezen werd vanwege zijn rechtvaardigheid. En die van die Job die door God geprezen werd, wordt gezegd, ik kleedde mij met gerechtigheid. En deze kleedde mij, we hebben het zo even ook gehoord, maar ik herhaal het nog eens. Het recht was mij een mantel en een tulband. Ogen was ik voor de blinden, voeten voor de lammen. Voor de behoeftigen was ik een vader. Ik verdedigde de zaak van de vreemdelingen. Dat is wat anders dan dat vrijheidsideaal waar de mens om zichzelf cirkelt. Dit is vrijheid in verantwoordelijkheid. En, voeg ik er dan meteen naartoe, laten we dit in de ChristenUnie nooit vergeten. Als ik afscheid neem van de ChristenUnie na zoveel jaren, dan hoop ik dat men dit nooit zal vergeten, dat een christ in de politiek op moet komen voor iedereen die aan het leven leidt. Dat is door en door bijbels, van het begin tot het eind. En als er af en toe verzet is tegen het spreken over christelijk-sociale politiek, daar kun je wel te zeggen, want christelijke politiek is meer dan dat. Daar komen we zo op te spreken. Maar als men denkt dat het niet in de eerste plaats gaat om de kwetsbaren, zit de christelijke politiek op een verkeerd spoor. Denk alleen maar aan het feit dat God tegen de Satan zegt, wie is er zo rechtvaardig als mijn knecht Job? Dan ligt het voor de hand dat ik naar de tweede cultuur, die materiële, die grote materiële cultuur ga. Ik wil eventjes iets inlassen. Ik wil namelijk even uw aandacht vragen voor een stroming waar wij in de christelijke politiek terecht gevoelig voor zijn. Waar we voor een deel ook in mee kunnen gaan. Wij kunnen applaudisseren. Maar waar we ook van tegelijk moeten zeggen, oh, pas op. Dat is namelijk de stroming van het conservatisme. Waar Andries Kinnegin, een hoogleraar in Leiden, een uitstekend vertegenwoordiger van is. De conservatieven die hebben eigenlijk een beoordeling van het vrijheidsideaal en de ontbinding van onze cultuur, waarvan ze zeggen, dit komt van de cultuur van de verlichting. Dat zeggen wij toch ook? En ze zeggen, de mens is geneigd tot het kwaad. Dat zeggen wij ook. En dat is de mens van de verlichting, zeggen zij. Wij zeggen van, nee, dat is de mens van de zondeval, geneigd tot alle kwaad. En er is nog een tweede element, wat het conservatisme zegt. Terug naar een staat van voor de verlichting die veel kleiner was. Ook dat zeggen wij. Maar we zeggen toch, soevereiniteit in eigen kring, dat betekent een beperkte staatsstaat. En alsjeblieft, geen staat die buiten eigen oevers treedt en zich bemoeit met de niet-statelijke verbanden. Dus dat zijn ontwikkelingen in het conservatisme waar je misschien ook iets van moet herkennen van Gods voorzienigheid. Waar je ook misschien aansluiting bij moet zoeken. En zij behoren tot de rechtervleugel. En dan zoek je bij die rechtervleugel op dat punt aansluiting. Wij zeggen dan misschien wel meer over die vrijheid. Wij zeggen dat vrijheid bij ons is dat het moet beantwoorden aan waarden als orde, discipline, eerbied, gezag en vooral vertrouwen in God en onderlinge hulp en menselijke solidariteit. Menselijke vrijheid gebonden aan verantwoordelijkheid. Gebonden aan Gods wet voor het leven. Het is heel merkwaardig dat die conservatieven voor die andere pool van de verlichting, die enorme explosieve cultuurmacht, wonderlijk genoeg geen aandacht heeft. Misschien zijn wij in dat opzicht ook wel een beetje te conservatief. Ook in onze kring, in ons eigen leven, hebben we misschien daarvoor wel te weinig aandacht, omdat het bouwen van toren, ons torens van Babel bedoel ik, ons allemaal wel wat ligt. Niet voor niets dat de Heere Jezus ons allemaal waarschuwt in Matteüs 16. Wat baat het een mens als die de hele wereld zou winnen, maar schade zou lijden aan zijn ziel? Nou, dat, die oproep van de Heere Jezus, die moet in de ChristenUnie sterk worden gehoord. En die oproep hoor je niet in de kring van het conservatisme. Dat komt omdat ze met alle waardering die ik voor heb, ook voor hun opmerkingen over de les van de geschiedenis en de traditie en de wijsheid die erin zit, dat ze toch als laatste oriëntatiepunt hebben het menselijk geweten. Maar niet de brede en diepe wet van God die daar ver bovenuit gaat. En die ons vooral ook richt op die grote cultuur van de cultuurmachten. En het komt voor de ChristenUnie, dat is het tweede eigenlijk wat ik zou willen zeggen, als het gaat om de toekomst erop aan. Laten wij ons oriënteren op die tweede grote materiële cultuur. En laten we eraan werken op de wijze van de politiek. Op de wijze van de politiek. Dus met het beperkte staatsdag. En in andere kringen in de cultuur. Want de politiek, daar kun je niet van verwachten. Je moet het verwachten van de geestelijke gezindheid van mensen. En wat dat betreft moet je zeggen, het is te hopen dat er in de kerken en in de gemeente van Jezus Christus overal hartstochtelijk gepreekt wordt over de opdracht van christenen in deze wereld. Neem afscheid van de afgoden van deze tijd. Zoek in de grote ontwikkeling van wetenschap, techniek en economie de weg van het leven, het perspectief van de tuin. Alle wetenschap, alle technologie, alle economie, alle organisaties, bureaucratie en management in dienst van het leven. Het individuele leven, het persoonlijk leven, van de samenleving, van de mensen ver af dichtbij, van de armen en de hongerigen. Dat zou ik eigenlijk willen zeggen van alles wat te maken heeft met wat wij onze jeugd in onderwijs geven. Leer ze daarbij ook, en de universiteiten doen het niet, maar leer ze daarbij ook niet de weg te gaan van dat materiële kluwen, de toren van Babel, maar leer ze de weg te gaan van Gods schepping die als tuin in de Bijbel wordt gekarakteriseerd. En in de politiek zeggen we dan, De politiek moet eraan meewerken dat die ontwikkeling in die grote cultuur, dat die zich voegt naar de gerechtigheid van God in die cultuur. En worden die overschreden, dan moet de politicus aan de bel trekken. En dan zijn er ook weer politici die met ons aan de bel trekken. Maar vaak dat doen in de vorm van utopieën, zoals ik van het conservatisme zeg, ze kijken niet ver genoeg naar het verleden. En niet diep genoeg zeg ik dat ook van de linkse utopisten. En daarom zijn we ook nooit links in dat verband, als men denkt met eigen politieke ideeën het paradijs op aarde te kunnen realiseren. Maar laat ik een paar voorbeelden geven die voor mij spreken in de loop van de tijd steeds meer zijn gaan spreken, waarin wij het voortouw zouden kunnen nemen, omdat we laten zien dat het evangelie van Christus, dat begonnen is bij de schepping bij wijze van spreken, en dat helemaal vervuld zal worden aan het eind van de geschiedenis. Laten we een aantal grote voorbeelden nemen. Eigenlijk zijn dat sprekende voorbeelden binnen die grote ontwikkelingen. Ik zeg dus van alle ontwikkelingen dat het leven moet dienen. Maar schrijnende voorbeelden waarbij wij het leven met voeten treden, dat is voor mij nog altijd, dat is bij mij nog altijd de industriële veehouderij. En dan zeg ik weer, pas nou op, maak onze boeren niet tot zondebokken. Het is onze biotechnologie. Maar laten we wel zeggen, het kan ze niet. De rechtvaardige kent de ziel van zijn beesten, zegt Spreuken. En na de zondvloed, dan sluit God in genade zijn verbond met Noach, maar ook met de dieren. Met de wilde dieren zelfs, staat er. Ik heb eens op een conferentie van theologische studenten gesproken en gevraagd wie dat wist, en er kwam er niet één vinger aan. Dat betekent dus, maak die boeren niet tot zondebokken. Het is onze cultuur. Wij zijn veel vergeten. Gisteravond kreeg ik een prachtig blad waarin getoond werd hoe de dieptezeeën op het ogenblik aan schade lijden, bijvoorbeeld in de Golf van Mexico. En hoe dat een prachtige tuin is onder water. Prachtige beelden in kleuren. Je staat er versteld van. Dat getuigt van de almacht en de wijsheid en de grootheid van onze God. In de veehouderij hebben wij dieren tot machines gemaakt. We maken ze soms ziek. We zorgen ervoor dat ze ijzervrij voedsel krijgen, zodat we mooi wit vlees hebben voor de export. Nou, datzelfde geldt ook voor de industriële landbouw. Volgende week hoop ik namens de Eerste Kamer in Panama een verhaal te houden over de strijd tussen de industriële en de biologische landbouw. En dan weet u wel ongeveer wat ik daar dan in het Engels moet gaan zeggen. Een ander voorbeeld. De ChristenUnie zou ervoor moeten pleiten in internationaal verband, want de politiek van de ChristenUnie is dan niet alleen maar nationaal, maar is internationaal, is wereldwijd. En we hebben bondgenoten, beleiders van Christus, overal, die in een andere politieke constellatie zitten. Maar we moeten leren op wereldniveau de juiste prioriteiten te stellen. Ik vind het zeer schrijnend dat grote torens van Babel worden gebouwd, door bijvoorbeeld miljarden te besteden aan verre reizen naar planeten waarvan we niet eens weten of we er ooit zullen komen, maar het geld wordt een miljarden besteed. En dan zeg je dus niks van de communicatietechnologieën, want die dienen voor het leven in allerlei opzichten. Dus weer, ik moet me altijd wapenen tegen de pessimisme. Dus ik heb daar een positief oordeel over. Maar die ruimtevaart die zo ontzettend veel kost naar die verre planeten, gaat onze menselijke maat boven. Zoals ook de kernenergie, zoals we zo duidelijk in onze tijd weten, de menselijke maat te boven gaat in het bewaren van radioactief afval. Dat kost vele eeuwen en dat kunnen wij eigenlijk niet verantwoorden. Waarom besteden we dat geld niet aan de behoeftigen, aan de bewoners van het wereldhuis die niet te eten en te drinken hebben? De Bijbel zegt ons, er is genoeg voor iedereen, maar niet voor iedereen's hebzucht. Nog een voorbeeld. Nog een voorbeeld, waarin ook ziet dat het om het leven gaat. Let u wel op, het is steeds het leven, beschermen van iedereen. En dan vooral die van de kwetsbaren. Wij leven in een wereld waarin ontzettend veel gehandeld wordt in wapentuig. En bij een overheid hoort zwaardmacht. Een genormeerde zwaardmacht. Ook voor de overheid is niet alles geoorloofd. Maar de overheid is het zwaard niet te vergeefs gegeven. Maar we zien industrieën die wapens ontwikkelen buiten de normatieve zwaardmacht van de overheid om. En deze wapens de hele wereld oververkopen. En daar rijk aan worden. En het hele Afrikaanse continent gaat kapot aan burgeroorlogen. Zonder enige controle van een genormeerde zwaardmacht. Internationaal is het een van de grootste problemen. Terwille van de vele mensen die lijden. Om daar naar te gaan kijken. Wel, ik hoop niet dat u de indruk gekregen hebt dat wij het koninkrijk van God in de politiek kunnen realiseren. Er zijn dorens en distels. Maar we weten dat door Gods interventie eens het koninkrijk zal doorbreken. Dan zal de goddelijke tuinstad, ofwel de goddelijke hofstad, zal werkelijkheid worden. En daar zullen de mensen, daar zullen de Christusbeleiders bevrijde mensen zijn. Bevrijd tot de vrijheid, zoals in de Romeinen staat, van de vrijheid van de kinderen van God. En ik denk dat dan ook op een verrassende wijze zal blijken dat alles wat God in potentie in die schepping gegeven heeft, in dat grote cadeau dat hij ons gaf, dat alles wat in economie en wetenschap en technologie, alles wat daarin verborgen lag, op een of andere voor ons onbegrijpelijke wijze, dat zijn de schatten van de volkeren die zullen binnengebracht worden in dat koninkrijk. Ondertussen blijft voor u en voor mij wereldwijd en nationaal gelden wat de profeet Amos al riep tot zijn volksgenoten, die zag dat zijn bevolking omkwam in wetteloosheid. Laat het recht als water vloeien, als watergolven en gerechtigheid als een altijd vloeiende beek. Houd er niet mee op. Dat zijn zware woorden. Dat zijn misschien wel woorden die veel te zwaar zijn voor ons. Ik ben nu bij het laatste deel van mijn verhaal. Christusbeleiders, dubbele punt, moed in de politiek. Moed in de politiek. Laten we eerlijk zijn. Christenen worden nogal gekenmerkt door innerlijke onzekerheid. En onderling belabberde communicatie. Een obsessieve aandacht voor alle interne aangelegenheden. Ik heb er zelf aan meegedaan, maar je moet ons eigenlijk doodschamen. We laten ons gemakkelijk beheersen door een verlammende angst. Waardoor we allemaal voorzichtig geworden zijn om zowel in die persoonlijke cultuur als in die grote cultuur, zowel in die politiek gericht op de persoonlijke sfeer als op de politiek gericht op die grote maatschappij, dat we soms nalaten om klare wijn te schenken. De moed ontbreekt ons. Heeft misschien een verabsoluteerde vrijheid. Heeft misschien de afgod van het materialisme ons te veel in de greep. Ik bedoel niet als ik zeg, christenbeleiders, kom op met moed. Christelijke politiek is geen politiek van krachtpassers. Ook niet van een verlammende werking, zodat we niks meer. Kierkegaard, een christendenker, heeft dat dus heel mooi gezegd. Hij zegt, moed is niet de afwezigheid van angst. Maar moed is het vermogen om te handelen in tegenwoordigheid van angst. En dat behoedt ons voor roekeloosheid. Ten diepste is die moed van christenbeleiders gefundeerd in en gericht op die fantastische boodschap van Christus. De boodschap van het komende koninkrijk. En die moed Ik zou wensen dat die moed in de toekomst ChristenUnie vertegenwoordigers in alle geledingen en in alle partijorganen stempelt. En nou niet denken dat wij er alleen voor staan. Ik ben begonnen met Mekkers, ik wil ook nog aan het eind iets zeggen van Mekkers. Mekkers heeft dat prachtig gezegd. Hij zegt op een gegeven moment: vergeet niet dat je veel kunt leren van niet-gelovigen. Zou je niet zeggen, als je de denker Mekkers in die hoofdlijn volgt. Maar Mekkers zegt dan aan het eind van een artikel waarin het gaat over de zin van de christelijke politiek in AR-staatkunde. Dan zegt hij, wij zijn allemaal, gelovig of niet gelovig, gebonden aan de weg en de structuren van de schepping. We hebben in solidariteit met allen daarin onze taak. Niemand kan buiten Gods structuren treden. Een mens kan zich wel verzetten. Ook hebben wij in solidariteit met allen in die taak gefaald en falen we nog steeds. De christen moet zich ook maar niet schamen dat te erkennen. En dat zijn aandacht voor wat actueel is vaak te weinig aanwezig is. Hij moet eerder inzien dat hij oplossingen voor actuele problemen moet roepen. En zegt Mekkers dan, en dan valt het op dat onze aandacht nogal eens gewekt wordt door het optreden van geestelijke tegenstanders. En vaak winnen anderen van christenen in scherpzinnigheid, consequenties en goede bedoelingen. Dat is merkwaardig. En ik moet zeggen, dat heb ik in deze Kamer ook meer dan eens geconstateerd. Dat je je aan kon sluiten bij niet-geestverwanten die, naar de voorzienigheid van God zeg ik dan, toch dingen aan het verwoorden waren die wij misschien eerder en zelfs ook wel beter hadden kunnen zeggen. Is dat nou om te zeggen van, nou, dat komt er toch wel goed? Nee. Want er is maar één weg en dat is de weg van Christus en dat is ook de weg van het kruis. Geen volmaaktheidsidealen, geen linkse utopieën, geen conservatief verleden naar het conservatieve wens naar het verleden. Maar zowel in de persoonlijke cultuur als in die grote cultuur. Zowel in de persoonlijke, de politiek gericht op het persoonlijke, als de politiek van de materiële werkelijkheid. Kruisdragen willen zijn, achter Christus aan. Mekkers besluit zijn artikel over de zin van de christelijke politiek. En dan is dat op het eind met dit citaat. Ik lees het. Want, zegt hij, de meester die riep en zich tegenover de wereld stelde, heeft in het tegenoverstellen met zijn kruis deze schepping verheven tot kiem van het koninkrijk, waartoe zij van haar aanvang was bestemd. Dus moet de discipel daarvan getuigen, dragend het kruis. Einde citaat. Ik voeg er nog een toe, ter bemoediging van ons allemaal, het licht van de wereld dooft nooit. Dat heeft immers de grote meester onszelf gezegd, Johannes 16, houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dank u wel.